11 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Israël gaat voorlopig door met de aanvallen op Libanon en Iran. Dat zegt premier Netanyahu in een reactie op de woorden van de Amerikaanse president Trump. Die zei eerder dat een deal met Iran dichtbij kan zijn. Volgens hem is het regime van plan akkoord te gaan met een 15-puntenplan. Iran zegt dat geen onderhandelingen lopen, maar dat de woorden van Trump alleen bedoeld zijn om de olieprijzen te laten dalen. Premier Netanyahu wil niet op het plan van Trump reageren. Omdat er nog altijd asielzoekers zitten in een hotel in Epe, legt de gemeente niet alleen het COA, maar ook het Fletcher Hotel een dwangsom op. De asielzoekers moesten eigenlijk zaterdag uit het hotel zijn, maar het COA heeft voor hen nog geen plek gevonden. De directeur van het hotel zegt niet te gaan betalen, omdat hij geen partij is in deze zaak. Het dodental van een vliegtuigcrash met een militair toestel in Colombia is opgelopen tot 8. Dat zegt de president van het land. 83 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. In totaal waren er 125 militairen aan boord van het toestel. Dat stortte kort na het opstijgen neer. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Premier Meloni van Italië zegt de keuze van de Italianen te respecteren na een verloren referendum. Ze wilden via een grondwetswijziging de loopbanen van rechters en aanklagers scheiden, maar de Italianen stemden tegen dat plan. In Frankrijk is de mogelijke schutter aangehouden van de terrasmoord in Rijswijk vorig jaar. Er werd op een vol terras een man doodgeschoten. Vorig jaar werd ook al een man uit Duitsland aangehouden voor die moord. Het slachtoffer had kort voor de moord aangegeven te vrezen voor zijn leven. De VS betaalt Total Energies bijna $1 miljard om 2 windparkprojecten stop te zetten. In ruil daarvoor moet het bedrijf investeren in Amerikaanse olie- en gasprojecten. Het Franse bedrijf krijgt het geld terug dat 4 jaar geleden werd betaald voor vergunningen voor windparken op zee. Total Energies zegt het niet nodig te vinden om verder in windenergie te investeren, omdat zo op een goedkope manier aan de vraag naar energie wordt voldaan. President Trump is voorstander van fossiele brandstoffen en heeft al vaker geprobeerd windparkprojecten stil te leggen. Vanwege de hoge brandstofprijzen vaart een deel van de Nederlandse vissersvloot deze week niet uit. Zo blijft volgens Omroep Flevoland ruim de helft van de boomkorvissers aan wal, omdat het niet langer rendabel is. Landelijk liggen er zo'n 20 kotters stil, waarvan er 15 uit Urk komen. Volgens de Nederlandse Vissersbond zijn de kosten bijna verdubbeld. Een boomkorkotter verbruikt nu voor 25.000 tot 30.000 euro aan brandstof per week en dat is niet rendabel. Andere kotters, zoals die voor garnalenvissers, gaan wel de zee op, want die verbruiken minder brandstof. Het weer dan nog, het is bijna overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 5. En ook morgen wordt vooral een bewolkte dag met in het binnenland af en toe zon. Het wordt dan 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
Frits het voorjaar in met een nieuw vloerkleed. Tot 50% korting op Volero.nl.
Bombardementen, zwarte rookpluimen, sirenes. Het is chaos in Libanon. Meer dan 1 miljoen mensen zijn op de vlucht. Ze zijn alles kwijtgeraakt. Stichting Vluchteling helpt met onderdak, dekens en voedsel. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl.
De buitenwereld ziet een bedrijf. Maar jij ziet zoveel meer. Je ziet het ondernemerschap van je vader. En je ziet de toekomst van je dochter. Waar anderen een bedrijf zien, zie jij een legacy. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Bijvoorbeeld bij het overdragen van je bedrijf en je vermogen. Met zorgvuldige begeleiding bij elke stap. Van waardebepaling tot overdracht. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
Last van hooikoorts, jeukende ogen, verstopte neus
en daardoor slapeloze nachten. Op dromenwinkel.com vind je natuurlijke producten voor een goede nachtrust. Zoals de Olivee hooikoorts inhalator, een 100% natuurlijk middel bij hooikoorts. Ga ook voor een betere nachtrust naar dromenwinkel.com.
Over smaak valt niet te twisten, maar je kunt het wel belonen. Zo is onze Beemster Royaal Grand Cru uitgeroepen tot beste kaas ter wereld tijdens de World Championship Cheese Contest. Enfin, proef het lekker zelf. Echte kaas komt uit de Beemster.
Oma!
Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
Whoa, whoa, whoa.
Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
Nu al zin in zaterdag.
Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
Take this one for Jesus, zei Donald Trump tegen de Republikeinse senatoren toen hij ze opriep hun paasvakantie op te geven om ervoor te zorgen dat een voor Trump belangrijke en omstreden kieswet wordt aangenomen. Nee, geen idee wat Jezus met verkiezingen van doen heeft. Maar vermoedelijk herinnerde Trump zich vaag dat Pasen iets met Jezus te maken heeft. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. De olieprijzen en de gasprijzen bereiken grote hoogte. En wat doen de hoge heren? Niks. Maar misschien is dat ook best verstandig. We horen het zo. En Viktor Orbán is al de nagel aan de doodskist van de Europese Unie, maar die werd er vandaag toch nog weer wat dieper ingeslagen. Ook dat verhaal vertellen we u. In mijn jeugd was er ook een Amerikaanse oorlog tegen de communisten in Vietnam. En Agent Orange was het kankerverwekkende en DNA-beschadigende gif dat daarbij ingezet werd. Tot op de dag van vandaag merken ze dat in Vietnam, maar een Belgisch bedrijf probeert daar nu iets aan te doen. En morgen 10 jaar geleden stierf Johan Cruijff. Onze huisdichter eert hem straks. Allemaal na het nieuws van vandaag.
Maandag 23 maart.
Is er nou wel of niet een deal in de maak over de oorlog met Iran? President Trump zegt van wel.
They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. But we'll at some point very, very soon meet.
Maar Iran zegt van niks te weten. Trump had Iran een ultimatum gesteld. Als de blokkade van de straat van Hormuz niet binnen 48 uur zou zijn opgeheven, dan zou de VS beginnen met aanvallen op Iraanse energiecentrales. Maar dat is nu uitgesteld.
If it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out.
Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten is het aantal aanvallen op Joodse instellingen toegenomen. Vannacht zijn in Londen 4 ambulances van een Joodse hulporganisatie in brand gestoken.
CCTV footage appears to show 3 people in hoods pouring accelerant onto the vehicles before igniting them and fleeing.
De politie in Nederland heeft herkenbare foto's van verdachten openbaar gemaakt. Ze zijn onder meer op Abris te zien.
Bekijk de herkenbare foto's op politie.nl/gameover.
Het gaat om mensen die zich vaak voordeden als agent en zo hun slachtoffers geld en dure spullen afhandig maakten.
We hebben gevallen waarin zelfs bijvoorbeeld urnen van overleden partners wordt gestolen. Waarin mensen nog worden geholpen om met zeep de gouden ringen van de handen af te wassen.
De politie noemt het publiceren van de foto's een succes, maar er is ook kritiek op het feit dat de verdachten niet onherkenbaar zijn gemaakt. Onterecht, zegt deze vrouw.
Ze moeten van de mensen afblijven, klaar. Ze moeten gaan voelen dat ze fout zijn.
Maar deze werkwijze kan wel leiden tot strafvermindering.
Dat er van de minderjarige beelden op die manier zijn gepubliceerd en diegene die heel veel last heeft gehad, bijvoorbeeld op school of in de buurt, ja, dan kan de rechter dat meenemen.
Een ongeluk op een vliegveld in New York, waar een toestel van Air Canada Express botste op een brandweerwagen.
We went down for a regular landing. We came in pretty hard. We immediately hit something and it was just chaos from there.
Beide piloten van het vliegtuig kwamen om het leven. De luchtverkeersleiding probeerde het ongeluk te voorkomen.
Stop truck one, stop. Stop truck one, stop.
Er wordt nog onderzoek gedaan naar het ongeluk, maar deze verkeersleider legt de fout bij zichzelf.
I messed up.
No, man, you did the best you could.
De koning komt voor de opening van de Koningsspelen volgende maand naar Zeewolde. En dat hoorden de kinderen daar vanmorgen.
Ja, je probeert natuurlijk een beetje chill te blijven.
Ik dacht eerst echt van,
Wow, dat is echt een kleine kans dat dat gewoon gebeurt.
Dan zie je ineens dat je kleine Zeewolde ineens op heel veel tv en zo komt.
De docenten wisten het al langer, maar mochten het niet aan iedereen vertellen.
Soms moet je al mensen gaan informeren. Bijvoorbeeld de peuterspeelzaal mocht het nog niet weten.
De koning gaat naar twee basisscholen en doet ook mee aan het gezamenlijk ontbijt.
Dan zit je ineens met iemand heel speciaals aan tafel. Heb je bijna nooit...
Ja, ik denk dat het wel vet gaat zijn.
Ja, dan mag je misschien met hem op de foto. En ja, dat is natuurlijk heel geweldig.
Dit was Nieuws Vandaag in de media.
Hij moet sowieso naar de Albert Heijn. Goeie winkel is dat. En broodje frikandel kopen, ja.
Robert Baltus las de krant vanmorgen voor ons.
Op de menukaarten van WhatsApp-dealers wordt alles aangeboden. Van coke tot sigaretten, de zware pijnstillers tot zweeps. En een bord op een Amsterdamse gracht waarschuwt mensen om geen drugs van straatdealers te kopen. Maar ze zijn terug van weg geweest, zegt misdaadjournalist Jan Meus in de NRC. Maar hoe ze terug zijn... Hij legt uit hoe de scheiding tussen hard- en softdrugs jarenlang een redelijk succesvolle reguleringsformule was.
Maar dat de nieuwe straatdealers klassieke offline criminaliteit met de gemakken van de wereld online combineren. Sociale media, waarop ze hun handelswaar aanbieden, hebben de handel in drugs fundamenteel veranderd. Denk maar aan de platformeconomie die het bestellen van afval eten op zijn kop heeft gezet.
Een oneindig aanbod online te bestellen en met service aan huis, al dan niet met bezorgtoeslag. En jongeren op zoek naar een joint of een vape lopen al vrij simpel tegen dealers aan die ook wel veel zwaardere middelen verkopen, zoals cocaïne, 3MMC, pijnstillers en slaappillen. Het concept van twee kopen, één betalen is er niet vreemd. Minuutje met korting voor beginners.
Ali B. gaat de tweede ronde in. Met een celstraf van 2 jaar op zak begint morgen het hoger beroep van de rapper die zijn veroordeling voor verkrachting en poging tot verkrachting ongedaan wil maken. Volgens de AD lijkt Ali B. een verdedigingstruc van zanger Marco Borsato te kopiëren. Zo gooit hij Peter van Koppen in de strijd.
De rechtspsycholoog heeft op verzoek van de verdediging de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers onderzocht. Dat bevestigt hij zelf en dat deed hij ook al in de ontuchtzaak van Marco Borsato. Wat zijn conclusies zijn is onbekend, maar het zal geen verbazing wekken als Van Koppen twijfel gaat zaaien aan de betrouwbaarheid van de verklaringen die allemaal al jaren geleden zijn gedaan.
Co van Rosenberg is niet meer zo fit als vroeger. De oud-ondernemer heeft een zuurstoftank in huis. Zijn longen. Maar nog zieker is hij van Allard de S., een veroordeelde beleggingsfraudeur van wie hij nog miljoenen te goed heeft.
Ondanks honderden WhatsAppjes, e-mails en telefoontjes, een gerechtelijke veroordeling en meer dan 10 jaar wachten, maakte de S. geen cent over. Toch houdt Van Rosenberg hoop voor de kinderen. Het is het begin van een uitvoerig verhaal in het Financiële Dagblad dat onderzoek deed naar de zaak. En het blijkt allemaal nog veel erger en groter te zijn dan Co van Rosenberg al dacht.
Strateeg Pascal van Ham van reclamebureau Gardeners zegt in De Telegraaf dat de inzet van bekende Nederlanders de consument dreigt te overspoelen. De waarde en populariteit van zo'n bekende persoon zijn van belang voor het merk. Maar de methode dreigt sleets te worden. Van Ham legt uit, door de overvloed aan betaalde influencers in de afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker dat ze hiervoor betaald worden.
Mensen geloven het gewoon niet meer, zegt Ernst-Jan Smits, reclameman bij Jump Retail. Ruud Gullit, die multivitamine en gemakkelijke schoenen aanprijst. Richard Krajicek in een sta-opstoel. Het is gewoon verschrikkelijk hoe een ster zijn reputatie op het spel zet. Er is toch helemaal niemand die denkt dat Gullit die pillen slikt of dat Krajicek verstand heeft van stoelen?
Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
Oh darling, oh darling, way over yonder, now. Come on home, come on home. Every morning, reach out for you, reach out for you. But you're not there, no, you're not there. What shall I do? What shall I do? Thank you. nights are lonely, so lonely, all by myself, all by myself. Won't you only, won't you only, nobody else, nobody else. Come back to me, come back to me. It's been too long, it's been too long. Got to soothe me, come and soothe me. Hear this song, got to hear this song.
Blaze Foley is een van de best bewaarde geheimen van de Amerikanen. Dit was Oh Darling. Het ene na het andere land neemt maatregelen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te dempen. Bijvoorbeeld door de accijns of de btw te verlagen op benzine. Of met andere creatieve oplossingen. Nederland doet nog altijd niks. Het kabinet wil aankijken hoe de energiecrisis zich verder ontwikkelt. Wat is nou wijsheid? Ingrijpen of niet? Dat vraag ik aan econoom Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer Boot.
Goedenavond.
Ja, het kabinet Jetten zegt eerst te willen weten of die prijsstijgingen structureel zijn. Wat vindt u daarvan?
Nou, kijk, ik ben er niet op tegen dat het kabinet zegt, wacht even af. Het is heel onvoorspelbaar op dit moment. Er is nog steeds een accijnsverlaging die al doorloopt, hè, wat al voor de Iran-oorlog was afgesproken.
Ja, zo'n 20 cent per liter is dat, geloof ik. Hè,
ja, hebben we eigenlijk verlengd op het moment dat we het eigenlijk niet zouden moeten verlengen. Want dat was geen acuut moment, ook in termen van energiekosten. Geen brandstofkosten, hoe je het ook noemt.
Nee, maar dat waren verkiezingen.
Dat waren verkiezingen. Dus ik vind op zich niet onverstandig dat Jette zegt, we wachten af. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat dit hele energievraagstuk en onze afhankelijkheid daarvan dus ook deze grote prijsschommelingen en et cetera, dat eigenlijk blijvend is. Niet dat de hoge prijs noodzakelijk blijvend is, maar wel onze afhankelijkheid. Dus dat betekent dat het kabinet wel met een verhaal moet komen van hoe zij denkt om te gaan met deze afhankelijkheid van olie, laten we even olie noemen, of gas. En op welke wijze ze daar maatregelen heeft.
Ja, zouden de gelegenheid moeten aangrijpen voor zo'n verhaal.
Ja, het grotere verhaal is cruciaal. Want er komt dadelijk hele grote politieke druk, wat u net ook zei. Want andere landen geven al compensatie. Die druk zal op Nederland ook komen. Dus ongetwijfeld zal de politieke realiteit zijn, ook in die Tweede Kamer, een minderheidskabinet in die Tweede Kamer.
Ja, woensdag wordt er over gedebatteerd, hè?
Ja, ja, ik denk niet dat er woensdag besluiten genomen worden. Maar voorspellen is lastig. Maar dat er druk is om op enige wijze compensatie te geven, dat zal zo zijn. Maar het kabinet zal dat aspect eigenlijk mee moeten nemen in een groter verhaal. Hoe maken we die afhankelijkheid minder? Want die compensatie voor energiekosten is op zichzelf een maatregel die je vanuit de markt bezien niet zou willen nemen.
Nee, waarom niet?
Ja, dat betekent meer vraag. Je houdt de vraag op peil. En als je de vraag op peil houdt, terwijl je een aanbodprobleem hebt, want we hebben een aanbodprobleem. Het wordt duurder en moeilijker te krijgen. Het laatste wat je moet doen is eigenlijk dan de prijs effectief verlagen.
Kijk, ik las vandaag ergens, het beste remedie tegen een hoge olieprijs is een hoge olieprijs.
Ja, het dwingt je. Ja, mijn collega Bas Jacobs zei dat volgens mij. Het dwingt je. Een hogere prijs dwingt je om structurele maatregelen te gaan nemen. Om energiezuiniger te worden. en minder afhankelijk te worden van die olie door die hoge prijs. En die hoge prijs geeft een hele grote impuls aan verduurzaming. Want verduurzaming is duur, maar is naar verhouding minder duur op het moment dat de olieprijs hoog is. Mm-hmm. Want dan is het een lucratief alternatief.
Ja.
Dus dat moet eigenlijk het verhaal van het kabinet zijn. En dan is er een hele verzameling maatregelen.
Zoals?
Kijk, dat ze politiek realiteit is. Dat ze een soort subsidie gaat geven. En dat ze precies het verkeerde doet op dat punt. Door een aantal mensen te compenseren. Verkeerd vanuit een economisch perspectief. Maar niet noodzakelijkwijs vanuit een rechtvaardigheidsperspectief. Hmm. Er is een groep die in de problemen komt. Hmm. Daar moet je gericht beleid op zetten.
Gericht beleid?
Ja.
Dus niet een generieke verlaging van de accijns of de
dat
BTW?
Dat zou het laatste moeten zijn wat je doet. Hmm. Ook brandstof. Wie verbruikt de meeste benzine?
Mensen die het zich kunnen veroorloven.
Ja, en vaak zijn dat de rijkere. Hmm. Dus dat is de verkeerde groep mensen. Hmm. Dus je zult het moeten inzetten, dat instrument, vanuit een rechtvaardigheidsgevoel, inzetten op die groep die het nodig heeft.
En wat zou dat kunnen zijn, om toch even te kijken wat er dan nu zou kunnen gebeuren?
Nou, dat instrument, het is heel moeilijk om die groep te identificeren. Hmm. Wat je dan zou kunnen doen, is eigenlijk iedereen een vast bedrag geven. Dat vast bedrag is aan de ene kant generiek, maar tegelijkertijd is het voor die onderkant van de samenleving in termen van welvaart is het heel veel. Mm. En voor de bovenkant is het weinig. Mm. Dus je voorkomt dat je daarmee eigenlijk een omgekeerde doet van wat je wil. Dat je de mensen die het kunnen veroorloven meer gaat compenseren dan anderen. Dus ik denk dat de politieke realiteit is dat dat gebeurt. Dat zal op kleine schaal moeten gebeuren. Dus we zullen echt aan de onderkant moeten gaan zitten van wat we in het buitenland zien.
Ja.
Maar het grotere verhaal is dat er een verzameling maatregelen moet komen die zorgt dat we minder afhankelijk worden.
Ja.
En dat is er één hele mooie. Er zijn er wel 50 te bedenken. Ja. Eén hele mooie is. Ik vind het wel een heel belangrijk voorbeeld. We hebben in Nederland 2,7 miljoen corporatiewoningen. In heel veel van die corporatiewoningen weten we dat de huren te laag zijn, omdat de mensen relatief rijk zijn.
Ja, scheefwonen heet dat.
Scheefwonen. En er mogen extra huurverhogingen gemaakt worden voor die groep. Maar de helft van de corporaties doet dat niet. En wat betekent dat? Waarom heb ik daar een probleem mee? Ik heb daar een probleem mee omdat daarmee geld wordt misgelopen die kan worden ingezet voor het verduurzamen van die corporatiewoningen. En dat is een voorbeeld, één van de belangrijke voorbeelden van hoe we minder energieafhankelijk worden.
Mm-hmm.
Dus het kabinet moet een moreel appel doen op corporaties, op de Nederlander, ben energiezuinig. Let toch eindelijk een keer op, want je wil die afhankelijkheid toch niet? De makkelijkste manier om geld te besparen is energiezuinig zijn. Verduurzamen door corporaties. Zorg nou dat je niet te veel compensatie geeft, dat je geld overhoudt voor andere zinvolle maatregelen. Dus dat zou eigenlijk het plaatje moeten zijn.
Maar de politieke realiteit is een minderheidskabinet in een land met een steeds groter wordende rechtse meerderheid, waarvan een niet onaanzienlijk deel zegt stop met de klimaatgekte. Ja, moet je wel politieke moed hebben, hè, als kabinet om zoiets te doen nu.
Ja, maar dit is het moment. Hè. Eigenlijk ook een heel mooi moment. Mooi in de betekenis van niet mooi, veel beter dat we al deze idiote problemen niet hebben. De onvoorspelbaarheid is verschrikkelijk. Oorlogen. Het is niet voor te stellen wat er aan de hand is. Maar als regeringsleider, als je even in de schoenen van Rob Jette plaatst, dit is het moment waarop je als regeringsleider naar voren kunt stappen en dat appel kunt gaan doen. Dat je boven de mensen gaat staan, boven de partijen gaat staan. En als je dat brede verhaal vertelt, dan zal de Tweede Kamer applaudisseren. Want er zitten compensaties in voor mensen die het nodig hebben. Je gaat dingen doen die Nederland minder energieafhankelijk maken. Je gaat het land beter inrichten. En dit is toch het moment waarop je als staatsman je kunt laten zien.
Ik zie bijna Joop den Uyl weer voor me die zegt Nederlanders, het zal nooit meer hetzelfde worden bij de oliecrisis van de jaren 70.
Ja, maar dan ben ik blij. Ik heb dat net niet bewust meegemaakt. Maar dan ben ik blij dat Rob Jette toch een soort optimisme uitstraalt.
Juist,
want het optimisme is, wij kunnen die slag maken. Wij kunnen in die toch een vorm van duurzaamheid, veel zuiniger, minder energieafhankelijk worden. En we kunnen er een beter leven door krijgen. En die boodschap die kan Rob Jette brengen. En dat zou hij moeten doen.
Hartelijk dank, Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
Brussel bij nacht.
Onze wekelijkse tocht door de wandelgangen van Brussel. De spanningen tussen de EU en de Hongaarse premier Viktor Orbán lopen met de dag verder op. Afgelopen donderdag op de EU-top was de sfeer al om te snijden, omdat Orbán een politiek spelletje speelde met de 90 miljard euro steun aan Oekraïne. En nu zorgt weer een onthulling van de Washington Post voor opschudding in Brussel. Want Hongarije speelt EU-geheimen rechtstreeks door aan de Russen. Chris Ostendorf in Brussel, waar kennelijk niets geheim kan blijven?
Nee, hier blijft in Brussel niks geheim, dat klopt.
Nee, dat doen jullie ook al mee, Chris. Ja.
Zeker, maar wij proberen het professioneel te doen en dat gaat bij Hongarije nu even niet op.
Nee, want wat staat er in die krant, wat meldt de Washington Post?
Ja, je zei het al, hè? Hongarije verraadt al jarenlang EU-geheimen aan de Russen. Iedereen weet natuurlijk dat de regering Orbán dikke vrienden is met Poetin, de grote vijand van Europa. Maar de Washington Post onthulde dus dit weekend dat die vriendschap wel heel ver gaat. En heel concreet is de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Péter Szijjártó, blijkt tijdens belangrijke vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken gewoon even naar buiten te lopen en met zijn Russische collega Lavrov te bellen om belangrijke geheimen vast eventjes door te spelen.
Dat klinkt als een vrij ernstig vergrijp.
Ja, dat is niet alleen iets wat je niet hoort te doen, maar het is ook gevaarlijk. Je moet je voorstellen, hier in Brussel wordt door die ministers van Buitenlandse Zaken onder strikte geheimhouding gepraat over belangrijke dingen. Sancties tegen Rusland. Er werd hier maandenlang onderhandeld over het inzetten van Russische bevroren tegoeden voor steun aan Oekraïne. Daar gaan die ministers van Buitenlandse Zaken ook over. Maar schijnbaar konden de Russen via hun Hongaarse vrienden gewoon meeluisteren en de maatregelen al zien aankomen.
Ongelooflijk. Hoe reageert Hongarije op deze beschuldigingen in de Washington Post?
Ja, bot, bruut. Orbán die kiest meteen de tegenaanval. Hij stelt dat blijkbaar zijn minister is afgeluisterd. En dat is weer een misdrijf, zegt hij. Hij draait dus eigenlijk gewoon de feiten weer om. De minister zelf ontkent natuurlijk. En de woordvoerder van het Kremlin die noemt het misinformatie. De Washington Post ondertussen die baseert zich op belangrijke informatie van niet de minste van oud-medewerkers van Europese veiligheidsdiensten.
Ja, wel grappig, want het kan niet allebei waar zijn. Hè? Afgeluisterd, dan kan het niet waar zijn dat het niet waar is, zou ik maar zeggen.
Nee, het geeft wel aan hoe gevoelig er ook allemaal ligt. Hè? En mede daarom zijn de reacties ook heel voorzichtig.
Ja, ook in Brussel?
Ik was bij de Europese Commissie bij hun dagelijkse persconferentie vanmiddag. Er kwam een speervuur van vragen natuurlijk van journalisten. Maar de woordvoerder van de commissie durfde maar één zin uit te spreken. Dat was vertrouwelijke relaties tussen lidstaten en de Europese instellingen. Dat is een fundamenteel ding voor de EU. Mm-hmm. En de commissie vraagt dan ook opheldering bij Hongaarse autoriteiten. We hebben ook wat rondgevraagd met diplomaten van hoe kijken zij er nou tegenaan. Daar hoor je toch wel, ja jongens, we wisten dit. Iedereen houdt er rekening mee. Je moet als diplomaat sowieso altijd heel erg voorzichtig zijn met wat je zegt en welk verband. Maar het gevolg is nou wel dat hier dus collega-ministers van Buitenlandse Zaken al tijdenlang aan tafel praten over hoe de Europa aankijkt, bijvoorbeeld tegen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.
Ja.
Dat ze dan eigenlijk de dingen die echt gevoelig zijn maar in kleiner comité met elkaar bespreken, omdat ze weten dat er eigenlijk een spion aan tafel zit. Ja. Eén van je politieke collega's, de Hongaar.
Ja. En nou speelt dit allemaal ook nog eens in de aanloop naar verkiezingen in Hongarije, 12 april, die heel spannend lijken te worden. En waar de relatie tussen Orbán en de EU ook sowieso centraal staat, hè?
Zeker. Ja. En dat zagen we vandaag ook wel weer. Er was vandaag een dag van de patriotten. Die hadden een grote bijeenkomst in Boedapest. Na de CPAC van dit weekend waren de grote patriotische leiders, onder andere Geert Wilders, die waren in Boedapest. Die werden ook met bombastische muziek op het podium gehesen. En Geert Wilders benadrukte vandaar daar nog weer eens hoe dik de vriendschap is tussen hem en Poetin-vriend Orbán. Mm. En ook hoe ze allemaal pal achter de Amerikaanse president Trump staan. Ze hebben dus eigenlijk een gedeelde afkeer tegen de EU. Luister maar even mee.
And for years we have been told by the EU elites that we must give up our national sovereignty. For decades they fed us the lie that diversity is a strength.
But what we see today is not strength, it's civilizational erasure. And the Trump administration is absolutely right about that. Thank you, President Trump, for speaking the truth while our leaders lie to us. Orbán is at the same time an inspiration to every European patriot. So we wish him luck in the upcoming Hungarian elections. Hungary needs Orbán, Europe needs Orbán. Long live Viktor Orbán.
Ja, long live Victor, long live Trump. Europa is in verval, zo mag je het wel ongeveer vertalen wat hij hier zegt.
Onze cultuur wordt uitgewist. Hè? Dat is een beetje een verwijzing naar die toespraak van J.D. Vance in München.
Zij hebben dat door en daar wordt Trump voor bedankt. Maar je merkt duidelijk daar in Boedapest, rechtsradicale leiders hebben elkaar enorm gevonden de laatste tijd.
Ja, en wat op dit moment natuurlijk voor de EU het spannendste is in de kwestie met Orbán, is die miljarden steun aan Oekraïne.
Ja, dat was nog wel een gênante vertoning. Afgelopen donderdag de EU-top. Dat was Orbán die ging demonstratief voorover gebukt, vrij oncharmant aan een tafel staan leunen, terwijl Zelensky de leiders toesprak. Daarna hebben bijna alle leiders Orbán in de hoek gezet als een bedrieger die zich niet aan zijn woord houdt. En tenslotte, Orbán houdt zich ook niet aan zijn woord, want hij heeft al lang ingestemd met dat plan om 90 miljard aan Oekraïne te gaan lenen. Orbán hoeft er zelf geen cent aan bij te betalen, maar toch blijft hij dwars liggen vanwege de verkiezingen. En hij speelt het eigenlijk heel hard. Wij willen de goedkope Russische olie weer zien stromen door de Druzhba pijpleiding. En pas daarna is mijn belofte voor steun aan Oekraïne weer geldig. Ik denk dat de Europese leiders weten dat ze nog een paar weken met deze politiek zullen moeten dealen.
Ja, want Orbán speelt het hard. De EU speelt het nog niet zo hard tegen Orbán. Is dat ook omdat ze hem niet in de kaart willen spelen tijdens zijn campagne? Als ze hem nu hard aanpakken, dat hij daar gebruik van kan maken?
Ja, het ligt heel genuanceerd. Ik denk, ze zoeken echt naar de juiste aanpak. Ik hoorde trouwens ook wel van diplomaten afgelopen week dat het geduld echt op is met Orbán en dat ze hem echt achter de schermen ook flink de waarheid zeggen. En dat diplomaten dat ook doen tegen Hongaarse diplomaten. Dus zij willen laten weten, jongens, we zijn echt wel heel duidelijk tegen Hongarije. Tegelijkertijd, ik vertelde je net al, die extreme voorzichtigheid bij de woordvoerders van de commissie, die echt geen woord te veel willen zeggen, omdat ze bang zijn dat ze dan weer door Orbán worden verweten dat ze die verkiezingen willen beïnvloeden. Ja. Tegelijkertijd denk ik, Orbán heeft geen bewijzen nodig over wat dan ook. Hij roept dat Europa de verkiezingen wil beïnvloeden en hij denkt nog steeds dat zijn kiezers dat altijd gewoon slikken.
Dankjewel, Chris Ostendorf.
In church on Sunday morning, Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Soothe the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. To hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have Grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for Grandma.
Bill Withers over de handen van zijn oma. Tijdens de Vietnamoorlog, 50 jaar geleden, zetten de Amerikanen op grote schaal Agent Orange in. Een kankerverwekkend gif dat vanuit vliegtuigen en helikopters over de jungles werd uitgestort. En ruim 50 jaar later leidden de dioxines die in dat product zaten nog steeds tot milieuschade en aangeboren afwijkingen bij kinderen. Een Belgisch bedrijf gaat nu die vervuilde grond saneren. En de directeur van dat bedrijf is Jan Hamers. Goedenavond, meneer Hamers.
Goedenavond, Chris.
Ja, breng ons nog even terug naar ruim 50 jaar geleden. Met welk doel precies werd Agent Orange door de Amerikanen ooit ingezet?
Eigenlijk met een dubbel doel. In de eerste fase van de oorlog was het een ontbladeringsmiddel. Die hadden natuurlijk de superioriteit in de lucht, maar die konden niet zien. Dus dan hebben ze een ontbladeringsmiddel ontworpen. Verschillende types trouwens. Agent Orange is één ervan. Het is niet oranje, maar dat had wat kleuren op de vaten.
Ja. Agent Green had je ook.
Dat had Agent Green, Agent White. Dat is arsenoxide en zo. Ja. Dan hebben ze die superioriteit gehaald. Dan zijn de Vietnamezen begonnen met tunnels te bouwen, te graven. En dan in de tweede fase zijn ze begonnen met het echt uithongeren van de bevolking. En dan hebben ze de rijstvelden besproeid. En dat heeft in totaal bijna 3 miljoen hectare werden daar besproeid. En dat zit nog steeds in de bodem.
Ja, ja. En vertelt u even die stof, Agent Orange, en dan met name die dioxines die daarin zitten. Hoe gevaarlijk is dat?
Ja, ik ben geen toxicoloog, maar de gevolgen zijn dramatisch. Er worden vandaag in 2026 nog honderden kinderen geboren met misvormingen. Dat heeft kanker veroorzaakt. Miljoenen mensen zijn daardoor getroffen in Vietnam, nog vandaag nog. En dan nog zeker in het centrum van het land, in de eerder armere delen van het land. Mm. En het is eigenlijk eerst erkend door het Amerikaans leger voor hun eigen soldaten die daar in contact zijn gekomen en die dan ook inderdaad kanker hebben en verschillende andere vormen van ziektes hebben geleden en zijn er ook aan overleden. Ja. Nu begint men wel ook dat probleem op de kaart te brengen voor de civiele bevolking in Vietnam.
Ja, want u zegt er worden nog steeds kinderen misvormd geboren. U hebt dat zelf gezien, hè? U bent geweest in die ziekenhuizen.
Ja, inderdaad.
Ja, wat trof u daaraan?
En dat is gewoon kinderen die zonder arm geboren worden of met mentale handicap, dus heel zwaar. Ook vaak in regio's waar dat eigenlijk aanzien wordt als een fout van de ouders. En dus daar wil men eigenlijk niet veel over vertellen. Daarom is het ook decennia lang gewoon bijna niet gekend geweest in die bevolkingen. En nu wordt er toch meer en meer steun gegeven, eerst aan de slachtoffers en dan nu geleidelijk aan ook, wat kan men daar doen om die bron weg te halen? Zorg dat er geen nieuwe slachtoffers komen van een oorlog die al meer dan 50 jaar gedaan is. Maar toch nog zijn er elk jaar nog meer slachtoffers.
Ja. En daar komt u in beeld, want op een dag ging de telefoon vanuit Vietnam.
Ja, 5 jaar geleden ongeveer, dan ging de telefoon vanuit het ministerie van Defensie. Want die hebben eigenlijk te maken met het probleem omdat ze die luchthavens van de VS hebben overgenomen na de oorlog. En daar waren de zwaarste vervuilingen, daar kwamen de zwaarste vervuilingen tegen, omdat dat natuurlijk, daar werd het gestockeerd in vaten en dat lekte natuurlijk overal. Dus daar zijn de hotspots. En die hadden hoor van onze technologie, wij verwarmen de bodem, daar kom ik straks misschien op terug. Maar dus, en zeiden, zou die technologie kunnen gebruikt worden om de bodem ook te saneren en eigenlijk die Agent Orange definitief uit de bodem te halen en dan ook te vernietigen? En zo zijn we begonnen. We denken dat wel kan. En dan zijn we ter plaatse geweest in het zuiden van Vietnam, in een basis, een luchtmachtbasis, in Bien Hoa. En daar hebben we gedemonstreerd op grote schaal.
En wat hebt u precies gedemonstreerd? Want had u al ervaring dan met het verwijderen van dit soort stoffen? Of moest u het daar ter plekke nog ontdekken?
Wij hadden al ervaring, dus wij deden al langer bodemsanering of grondreiniging thermisch. Dus door het verwarmen van de bodem, en meestal dan voor koolwaterstoffen, wat men ook in Nederland vaak veel doet. Het principe is de grond verwarmen. Daardoor gaan de polluenten, dus de koolwaterstoffen, meestal dan in de luchtfase, in de gasfase. En dan gaan we die gasfase recupereren en gebruiken we die koolwaterstoffen als brandstof in branders.
Ja.
Dus het idee is om een scheiding te maken, dus bodem en vervuiling door het uit te dampen en dan natuurlijk de verontreiniging zelf te vernietigen.
Ja.
En zo is het idee gekomen, zou dit ook kunnen lukken voor dioxine?
Ja.
Natuurlijk vraagt hogere temperaturen, niet alleen om te verdampen, maar ook om te vernietigen. Maar principieel zou dit moeten lukken. En zo hebben we het dan ter plaatse uitgevoerd en gedemonstreerd.
En dat bleek te lukken dus?
Ja, dat bleek te lukken, dat er ook geen afval achtergelaten werd. Want het had geen zin om het natuurlijk ergens anders te gaan zetten of het te gaan weer concentreren op een ander product. Het moest effectief op 1200 graden vernietigd worden. Dus dat is de enige manier om dat product helemaal te vernietigen, chemisch gezien.
Ja, want vertelt u me nog iets meer over die methode. U verwarmt het in de grond. Hoe doet u dat?
Met stalen buizen. Dus we gaan stalen buizen in de bodem steken. En die buizen worden dan warm door daar warme lucht in te circuleren. En die warme lucht die wordt gegenereerd door een brander. Beetje hetzelfde als door uw brander thuis om te in de verwarming. Wat anders natuurlijk, maar het principe is hetzelfde.
Yeah.
En die buis die wordt dan verwarmd tot op 400 graden ongeveer. En daardoor contact wordt de bodem dan warm. En die gaat dan in dit geval voor dioxine tot 300 graden, 320 graden. En op die temperatuur gaat de dioxine naar de gasfase, die vervluchtigt. Die wordt niet afgebroken, maar die vervluchtigt. En dan door een aparte buis, die dan wel met gaten is, geperforeerd, dan gaan we die gassen afzuigen. En dan natuurlijk de magie is dat we die gassen met dioxine, die gaan we dan herinjecteren in die branders. En daardoor worden ze helemaal vernietigd. Want in die vlam is die temperatuur wel veel hoger, boven de 1200 graden. En daardoor gaat de moleculen helemaal afgebroken worden. En dan kan die niet meer ontstaan en dan is die effectief helemaal verwijderd.
Oké, dus met de vrijgekomen dioxine, die verbrandt u weer, daar krijgt u weer warmte door en daarmee kunt u de grond weer verwarmen en dan komen er nog meer dioxine. Het is een prachtige, het lijkt wel een perpetuum mobile als ik het zo hoor.
Ja, nee, toch niet te veel. Nee, zo mooi is het niet. Het werkt, het vraagt wel energie, maar het is nog niet. Nee, dat hebben we niet uitgevonden. Het werkt echt. Dus.
Ja. Goed, het werkt echt, maar ik kan me ook voorstellen, ik las ergens dat het gaat om een gebied vervuild zo groot als België. Daar bent u wel even mee bezig als u dat allemaal moet verwarmen.
Dus de oppervlakte die besproeid is meer dan 3 miljoen hectare. Dat is inderdaad België.
Ja.
Gekend is al geïdentificeerd bijna 1 miljoen hectare, dat vandaag nog met dioxineconcentratie in de bodem is. Dat is al gekend. Er is ook een groot deel dat nog niet geanalyseerd is. Dat weet men nog niet. Dat is een generatie werken. Dat gaat zeker nog een generatie of twee duren voordat het helemaal schoon is. Maar ja... Het moet wel ooit begonnen.
Het
moet er wel aan begonnen worden. En nu, dus nu maar pas beginnen we eraan. Dus.
Ja. Maar dat kost ook heel veel geld. Wie gaat dat betalen? Ik denk niet de oranje meneer in het Witte Huis, of wel?
Oorspronkelijk wel. En dan is er een andere meneer in het Witte Huis gekomen en dat is dan anders gepast. Oorspronkelijk was het USAID, inderdaad.
Oh, dat wel.
Zonder dat er enige aansprakelijkheid werd erkend, waar was USAID wel bereid om te betalen? Dat is dan recentelijk veranderd. Er is wat veranderingen gekomen, uiteraard, zoals u zegt.
Wat afgeschaft door Trump. Ja.
Ja, om het duidelijk te maken. Ja, het is moeilijk, laten we het zo zeggen. It's complicated. Maar alleszins, er is geen oplossing op de tafel om het via dat kanaal te doen. Dus wat is er gebeurd? Er is een initiatief genomen door een Belgisch fonds, een financieel fonds, het Impactfonds, die dan geld heeft opgehaald, ongeveer 100 miljoen, om de sanering te betalen. Hm. En dan hebben ze heel recent dus het akkoord gekregen van de Vietnamese regering om in ruil daarvoor bouwgronden of landrechten te krijgen, die ze dan kunnen ontwikkelen. En daardoor kunnen ze dan inderdaad die landrechten later verkopen en uiteraard hun investeerders daar een rendement voor geven. Dus ik vind het een heel mooie manier om dat soort gigaprojecten te financieren met privégeld.
Ja.
En waar er ook een maatschappelijk effect op is. Dus het is niet alleen een financieel rendement, maar men gaat wel zones kunnen effectief reinigen met aanzienlijk veel middelen.
Ja.
En anderzijds ook ja, een financieel rendement halen en dan ook de slachtoffers gaan helpen, want daar is ook een deel van dat geld dat terugvloeit naar slachtoffers. Dus ik vind het een heel mooi project.
Ja,
dat laat ons toe om effectief te gaan saneren.
Het is een prachtig verhaal, meneer Hamers. Ik wens u ontzettend veel succes met uw zegenrijke werk daar in Vietnam.
Wel bedankt voor de uitnodiging, Alcine.
Dag.
Het is een perfecte zomeravond. Een vliegtuig trekt zijn strepen door de lucht en bekijkt ons in zijn vogelvlucht, terwijl je hand zacht in de mijne rust. Er is nog zoveel onzeker, maar toch hou ik je vanavond stevig vast. Van tevoren had ik nooit gedacht dat verdriet me zoveel vreugde bracht. Het leven is te kort om bang te zijn. In de toekomst zijn. Aan alle twijfel komt vanzelf een eind. En ik was nooit de man die zo zeker was van zichzelf, dat ik het allemaal al voor me zag. Maar nu ik in de verte kijk, komt geluk steeds dichterbij. Het leven is te kort. Het leven is te kort om bang te zijn.
Dat was Higo, met Al wat ik zoek.
Het oog van Heidse.
In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk, zei Johan Cruijff ooit. En voorlopig is dat waar, want morgen 10 jaar geleden overleed hij, 68 jaar oud. Maar we zijn nog lang niet over hem uitgesproken. En Ingmar Heidse, welkom.
Goedenavond.
Jij dook op ons verzoek in je archief om te zien wat de dichters over hem te zeggen hadden. Maar even om te beginnen, het taalgebruik van Cruijff zelf is natuurlijk ook veel besproken. Was hij een poëet?
Ja, ik vind van wel. Het heeft ook heel veel navolging gehad. Er zijn ontzettend veel gedichten, die heb ik grotendeels links laten liggen, die echt in dat idioom ook gesteld zijn. Dat is gewoon heel aanstekelijk. De groten der aarde hebben dat gedaan. Freek de Jonge bijvoorbeeld. Er waren heel veel gedichten die in zijn idioom waren. En ik dacht, die laat ik thuis? Want dat is toch ook een beetje parodiëren. Het gaat me meer om de dichters die de menskruif zagen, bij wijze van spreken.
Oké, nou, en welke dichter kwam er het eerst op?
Nou, iemand die ik niet vaak doe, Toon Hermans. Die heeft een ontzettend mooi kwartrentje gemaakt. Bij het overlijden van Johan Cruijff toen. En Vincent zag het koren, en Einstein het getal, en Zeppelin de Zeppelin, en Johan zag de bal. Ja, dat is toch fantastisch?
Ja, zeker. De vintage ook. Absoluut.
Ja,
puntige gedichten.
Enorm Hermans, ja.
Ja.
Dat is wel aardig. Willem Wilmink heeft het wel een paar keer over Cruijff. Maar schreef de heilige Johan. En het is voor Wilmink een beetje een atypisch gedicht. Dat is net iets minder strak in de vorm dan die normaal doet. Maar het is wel heel mooi.
Ja.
De heilige Johan. Eens toen ik in Floodlight voetballers een doelpunt zag spinnen, zich bewegend als elfen over het gras, wist ik dat uit deze hoek de verlosser op handen was. En zie, Johan Cruijff, de danser, de faun, de adelaar der dalen. Maar toen we zijn bergreden kwamen halen, had hij het over belasting betalen.
Ja,
nou, en ik had dit bijna niet gevonden, want in het verzameld werk staat is Cruijff met een Y gespeld van Wilming. Dat is een wonderbaarlijke... Brand is erger, maar toch, ik wou het toch even zeggen.
Zeker. Nou, goed. Ga verder.
Nou, een van de gekke dingen. Ik kwam hem, dit is een zijsprong, in het onvolprezen rijmwoordenboek van Jaap Bakker. Dat onvolprezen fantastisch is, omdat het op aantal lettergrepen gaat. Want je zoekt eigenlijk nooit iets wat rijmt tot druif, maar uif. Mm-hmm. En dat kun je dus vinden.
Ja, ja, ja. Oh,
dus dan goed, okay. Duif, druif, fuif, et cetera. Verschuif, bestuif, verschuif. Tortelduif, vredesduif, Johan Cruijff, binnenstuif. Hier. Dat is toch prachtig. Er zijn weinig eigen namen te vinden in jouw Bakkers Rijnwoordenboek, maar Johan Cruijff heeft dat gehaald, dat selecte gezelschap.
Ja, en dat er nog zoveel op rijmt, dat verbaast mij ook.
Weet toch hoeveel? Ja, het is een hele pagina. Je kan echt je lol op te meten.
Ja.
Uitstekend rijmende achternamen.
Dit gaat veel dichters nog weer inspireren vanavond,
zeker weten,
mag ik hopen. Dus alvast bedankt. Ja.
Ik heb bij me Nico Scheepmaker bij het afscheid van Johan Cruijff van het voetbalveld.
Hij heeft natuurlijk ook een boek over hem geschreven, hè?
Ja, precies. Ja. Ja. En vele gedichten. Ik vond dit de allermooiste. Mm-hmm. Dit is de mooiste ode. Afscheid. Daar gaat hij dan. Ik heb het nog beleefd. Geen sterveling die mij dit af kan pakken. Hoe zette hij zijn schaduw niet te kakken, als dat hij nog zo aan hem vastgekleefd. Hij kon zich in een elftal vertakken. Zo'n man die alles neemt en alles heeft, maar op zijn tijd ook wel een bal afgeeft, voorzien van alle denkbare gemakken. Daar gaat hij dan. Het grote fenomeen dat net als ik en Rembrandt werd geboren in Nederland. Ik voel me uitverkoren. Met Rembrandt echter heb ik slechts gemeen de aanblik van de munt en Westertoren. Maar Cruijff heb ik gezien door merg en been.
Ja, ik kan dat helemaal meevoelen. Ik was erbij toen Cruijff na Barcelona terugkwam bij Ajax en tegen Haarlem vanaf de hoek van het strafschopgebied een magistraal doelpunt waren. Ja, dat zijn tekenende momenten in een mensenleven, Ingmar. Ja, ja. Heb jij wat met voetbal eigenlijk?
Nou, niet heel veel, maar ik begrijp dat tekenende moment, dat begrijp ik wel. Hm? Heel goed.
Ja.
Er zijn dingen die je gewoon nooit meer vergeet.
Nee, die vergeet je niet. Nee, dat moment vergeet ik nooit meer. Goed, Nico Scheepmaker dus ook niet. Hij was erbij.
Precies.
Ja. Nu zijn we bij de dood van Cruijff. Ja.
Een zeer aangrijpend gedicht dat Henk Spaan toen maakte. Cruijff is niet dood. Dat kan niet. Wat teletext ook zegt. God is dood, dat is terecht. Om God laat ik geen traan. Lennon is dood en Elvis met zijn kuif. Despoten die heersen over het leven en de dood, zij gaan. Maar Cruijff? Johan Cruijff zal altijd blijven. Beeld genoeg. Vergeet niet het geluid. Die stem en zijn accent. Voor eeuwig opgeslagen. Zelfs als alle beelden weg zijn, archieven opgeblazen, overstroomd, hun vuur voorgoed gedoofd, het maakt niet uit. Johan Cruijff gaat nooit meer uit je hoofd. Henk Spaan.
Tja. Niks meer aan toe te voegen.
Nee.
Anna Enquist,
ja, die heeft... dat is dan... Die heeft veel met voetbal, schrijft er mooi over. Dit is een mooi omvloerst Cruijff-gedicht. Waakzaam. De roffel van zijn hart waarschuwt het kind dat op de schommel tolt en zweeft. Hij knikt zodra het landt. Het denken houdt niet op. Als zij gaan liggen in de nacht, weeft hij een net van aandacht om het huis. Gedachten jaagt hij ver voorbij contract en kruising. Al het onverwachte is een nederlaag die slim wordt bijgezet. Niets moet hem nog verrassen, mits het bloed voortruist, het brein oplet.
Zullen we een klein muzikaal intermezzo doen? Want ja, Maarten van Roosendaal.
Maarten van Roosendaal heeft een fantastisch nummer gemaakt.
Komt.
Eén moment, één tiende van een seconde. De bal, je bewaker en de wind en het gras en de snelheid waarmee de spelers lopen. Op dat moment weet jij precies dat als die bal komt, jij een duw krijgt. Denk dan niet, die bal komt hier en dan kop ik, want je weet dat je die duw krijgt. Dus die bal is onbelangrijk, want bepaalde dingen weet je. En dan kun je ze voorspellen. En er was nog nooit één speler sneller dan de bal. En een wedstrijd win je of verlies je in 3 minuten. En in die minuten gaat het dus precies om dat moment.
Ja.
Precies om dat moment. En ja, een momento dado, hè, precies, zoals die prachtige film die over Cruijff is gemaakt. Goed, we gaan afsluiten. Dat hebben we voorbereid, want anders kunnen we het niet zo doen. Met een gezamenlijk voorgelezen gedicht. Dat heeft een speciale waarde voor jou, hè?
Ja, dit is een van de favoriete gedichten van mijn moeder. En ik heb het ooit voor haar gekopieerd via een faxmachine. En die fax heeft ze heel lang ingelijst in het trapgat van mijn ouderlijk huis gehangen. Dus ik ken het ook uit mijn hoofd.
Je kent het uit je hoofd?
Het is het mooiste sonnet, misschien wel van Jan Kal. En dat wil wel iets zeggen.
Jan Kal, de sonnette dichter van Nederland.
Precies, hij heeft een aantal prachtige sonnetten op zijn naam. Maar Cruijff 50, dat is misschien wel zijn allermooiste sonnet.
Doe het eerste couplet uit je hoofd. De eerste strofe.
Hun zeggen, Johan Cruijff wordt 50 jaar. Dus in principe is dat een gegeven. Want net als bij het voetbal heb het leven, dat dus de dingen volgen naar elkaar.
Je kan in wezen 100 worden, maar normaal gesproken word je nooit meer 7. Op die soort basis is dus veel geschreven. Want als je hier bent, ben je dus niet daar.
Je moet je ergens aan de regels houden. In een sonnet en op het voetbalveld. Dat is dus logisch, denk je bij je eigen.
Je wordt wel ouder, maar je blijft de oude. Jij, Johan, bent nog lang niet uitgeteld. Maar ik moet nu naar nummer 14 zwijgen.
Jan Kal.
En Ingmar Heitse. Dank je zie. Dit was Met het oog op morgen. Voor vandaag. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Pieter van der Wielen.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
NPO Radio 1
Podcast.
Heren Heresma, bekend als schrijver vanwege zijn opvallende en afwijkende toon.
Ik ben van de wereld van de mannen. En als een vrouw daarin begeeft, krijgt ze een beuk van me.
Hij was cynisch, weinig sentimenteel.
Is dat geen ouderwets standpunt?
Nee, dat is geen ouderwets standpunt. Dit is een feit op standpunt.
En had scherpe, soms wat ongemakkelijke humor.
Daar zie je aan dat Heren ook natuurlijk een provocateur was. En die er ook wel zeker genoeg in schiep om de andere partij, Weldenkend Nederland, om die flink tegen de scheen te schoppen.
Deze week in Docs, walsend over de gazons. Over een teruggevonden gesprek met Heren Heresma en Bart Chabot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
Mensenrelatie, Rabot Visser.
Met Imke. Je raadt nooit wie ons uitgenodigd heeft voor een huwelijk.
Moet ik dat echt raden? We hebben al zoveel stellen gematcht.
Klopt, dit is wel een bijzonder stel.
Oh, Ellen en Rob, want die waren heel snel verliefd.
Ja, klopt. We zijn uitgenodigd om samen hun liefde te vieren.
Superleuk, maar we gaan niet.
Nee, wij zijn heel discreet. Dit vieren ze met vrienden en familie.
Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
Het eerste buitenmoment in stijl. Tot 50% korting op buitenkleden bij Volero.nl.
Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken.
Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
NPO Radio 1.